NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Met eerst kort het allerlaatste nieuws uit Duitsland. Goed nieuws voor Merkel-fans, want Angela Merkel stelt zich volgend jaar een vierde keer kandidaat voor het kanselierschap in Duitsland. Mocht er nog meer nieuws zijn het komend half uur uit Duitsland, dan hoort u dat natuurlijk van ons. Ja, en satellietfoto's tonen uitgebrande dorpen in Myanmar. De inwoners, de Rohingya, zijn gevlucht. Genocide, zeggen mensenrechtenorganisaties. Waarom het geweld tegen de moslimminderheid weer is opgeleid, hoort u zo meteen. Gelukkig is er ook nog goed nieuws.
Zij noemen jouw ouders mama en papa. Is dat niet een beetje raar?
In Afrika een paar.
Ik heb er geen last van. Daar komt bij dat veel van de jongens zelf geen familie meer hebben. En dus het heel makkelijk is om mama of papa te zeggen tegen hen.
Ja, het goede nieuws is dat Italianen die vluchtelingen opnemen in huis. U hoort zo meteen de hele reportage. Twitter mee, @BBVPRO. Het rommelt achter de deuren van het Kremlin. Vanochtend werd bekend dat Alexei Ulyukayev, minister van Economische Zaken, is gearresteerd wegens corruptie. Critici beweren dat dit doorgestoken kaart is, want achter de schermen is al jaren een machtsstrijd bezig. Hubert Smeet, NRC-redacteur en medeoprichter van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert.
Goedenavond.
Hubert, waar wordt hij precies van beschuldigd, deze minister?
Hij wordt ervan verdacht dat hij zich voor 2 miljoen heeft laten omkopen om een deal mogelijk te maken van 5 miljard. Wat is er aan de hand? Bashneft is een regionale oliemaatschappij in het centrum van Rusland gevestigd. Zou moeten worden verkocht omdat de baas van Bashneft in ongenade was gevallen bij het Kremlin. Een van de belangrijkste kopers was Rosneft, het staatsoliebedrijf onder leiding van een belangrijke, loyale vriend van Poetin. En die hebben geboden op dat bedrijf, 5 miljard ongeveer. Het was niet het hoogste bod. En daarom was aanvankelijk de minister van Economische Zaken tegen deze overname, omdat hij meer geld wilde vangen. Maar hij zou uiteindelijk zijn verzet hebben opgegeven.
Ja.
In ruil voor 2 miljoen steekpenningen. Dat is een bedrag van 0,4 promiel van de totale koopsom. Daar komt in Nederland een boardroom consultant als Gimbert Ros van Tonningen zijn bed nog niet eens vooruit.
Nee, maar die Ulyukayev, die zit al 25 jaar in de politiek in Rusland. Critici die twijfelen, die zeggen het is maar de vraag of hij iemand zou afpersen voor 2 miljoen.
Ja, het is een heel laag bedrag. Het klinkt gek. Wij denken natuurlijk corruptie is corruptie. En dat, daar hebben we ook gelijk in als we zo denken. Maar in Rusland is corruptie een deel van het economisch systeem. Dat is één. Hij zit al 25 jaar inderdaad in het vak. Hij is vicepresident geweest van de Centrale Bank van Rusland. Hij heeft eigenlijk ook zich nooit zo politiek geprofileerd, dus hij is geen politieke liberaal. Het is meer een economische liberaal. Het woord liberaal moet je met een korreltje zout nemen, maar toch. Dus waarom zou hij zich laten omkopen voor een klein bedrag en daarmee zijn hele carrière op het spel zetten? Dat is één. Twee, volgens zijn advocaat is het allemaal gebeurd gisteren op het kantoor van dat staatsoliebedrijf Rosneft. Daar zou hij deze aanbieding van die 2 miljoen hebben gekregen. En daarom noemt de advocaat het ook een provocatie.
Ja, en hierachter zit dat er achter die gesloten deuren van het Kremlin al een hele tijd een machtsstrijd gaande is. Hoe ziet die machtsstrijd eruit?
Ja, dat is ontzettend moeilijk. Churchill zei ooit al, Rusland is een enigma en de machtsstrijd is daar een hondengevecht onder een tapijt. En als de botten boven het tapijt uitvliegen, dan weet je zo ongeveer wie er gewonnen heeft. Maar tijdens het gevecht zelf is alles onduidelijk. Maar kort gezegd zou je kunnen zeggen, met allerhande slagen om de arm, dat er 2 grote groepen zijn. Enerzijds de geuniformeerde staatskapitalisten, dat zijn mijn termen. Dat zijn de mensen van de krijgsmacht, van het militaire industrieel complex, van de geheime dienst FSB en andere inlichtingendiensten, van de rechterlijke macht, van de politie, van de binnenlandse strijdkrachten. Het zijn de mensen die Poetin als voormalig chef van de FSB meegenomen heeft naar Moskou. En die ook in de avonduren, om maar eventjes heel simpel te zeggen, ook in zaken zitten. Mm-hmm. Dus ze zijn bijvoorbeeld chef van een belangrijke institutie. Maar ze hebben ook een rol in het bedrijfsleven.
Ja.
Als commissaris of wat dan ook. Dat zijn de geuniformeerden. Die heten zogenaamde de Siloviki, de sterke mannen. om het maar te vertalen in het Nederlands op die manier. Aan de andere kant heb je de loyale, liberale staatskapitalisten. Loyaal zijn ze aan Poetin, dus ze willen helemaal geen democratisch systeem. Ze willen geen parlementaire democratie, ze willen geen presidentiële democratie. Ze leggen zich neer bij de situatie zoals die nu is. Maar ze vinden wel dat Rusland zich moet aanpassen aan, je zou kunnen zeggen, de wetten van vraag en aanbod. Aan de wetten van de internationale markten. Omdat, zo zeggen deze liberale staatskapitalisten, Rusland niet meer op zichzelf kan staan, maar gewoon moet erkennen dat het deel is van de wereldgemeenschap en ook geen geld kan verdienen buiten die wereldeconomie. En zij willen dus dat privatisering op een bepaalde manier een beetje marktconform verloopt. Zij vinden dat er hervormd moet worden in Rusland, omdat op deze manier Rusland failliet gaat. Rusland is voor meer dan de helft afhankelijk van de export van olie en gas, en voor een heel groot deel ook afhankelijk van de export van wapens. En zij vinden dus met andere woorden dat er een investeringsklimaat via hervormingen moet worden gecreëerd dat weer buitenlandse investeringen aantrekt. Dat zijn de twee groepen.
Ja, en die andere groep ziet dit niet zitten.
De minister van Economische Zaken is, zou je kunnen zeggen, is zonder dat hij een politiek profiel heeft, deel van die tweede groep, van die loyale, liberale staatskapitalisten. Die eerste groep ziet dat niet zitten, omdat die bang is voor de eigen posities. Die kunnen alleen maar functioneren bij de gratie van het feit dat ze beschermd worden door Poetin, dat ze beschermd worden door hun eigen gewapende machten. Met andere woorden, dat ze niet hoeven te functioneren in een min of meer vrije competitie, waarin niet alleen de macht uit de loop van een geweer komt, maar bijvoorbeeld ook uit het zijvakje van de portemonnee.
En waar staat Poetin dan zelf? Want je beschrijft dat die beide groepen loyaal aan hem zijn.
Ja.
Waar gaat Poetins loyaliteit vooral naar heen?
Dat is de grote vraag. En degene die vraag met enige zekerheid kan beantwoorden is aan de macht in Rusland. Ik weet het niet. Ik ben ook niet aan de macht in Rusland. Je zou kunnen zeggen dat Poetin in zekere zin de arbiter is. De scheidsrechter tussen die twee grote groepen. Maar de laatste jaren, zeker sinds zijn herverkiezing in 2012... neigt Poetin steeds meer naar de Siloviki, naar de geuniformeerde machthebbers die ook in zaken zitten.
Ja.
En dat wordt dus ook zo begrepen door een aantal serieuze analisten in Rusland. Een belangrijke journalist bijvoorbeeld, die werkt onder andere bij Carnegie Center. Die heeft vandaag al gezegd, deze arrestatie is, wat er ook aan de hand is, dat weet ik allemaal niet, maar deze arrestatie is een opmaat tot de presidentsverkiezingen van 2018. En moet aantonen, het moet vooral een waarschuwing zijn aan het adres van wie dan ook in het establishment. Geen grappen, er is maar één kandidaat in 2018 en dat is Poetin. Die blijft aan de macht zodat de status quo gehandhaafd blijft.
Heldere boodschap.
Dat is een zeer heldere boodschap. En laten we eerlijk zijn, deze Ulyukayev is niet, deze minister van Economische Zaken is niet de eerste arrestant uit dat, en liberaal zeg ik met heel veel slagen om de armen, uit die liberale, loyale, staatskapitalistische vleugel.
Ja.
Een paar maanden geleden is de gouverneur van de provincie Kirov gearresteerd. Die werd gearresteerd, ook op heterdaad zou die betrapt zijn, met $500.000 biljetten in cash. Gewoon op zijn knieën ongeveer dat talent. In een hotelkamer in het centrum van Moskou. En een anderhalf jaar geleden is, zoals bekend, er een oppositieleider, Boris Nemtsov, vermoord. En dat is ook waarom de voormalige olietycoon Michail Ghodorkovsky, die in 2003 als een van de eerste oligarchen werd gearresteerd omdat hij het spel niet wilde meespelen. Althans, dat was een van de redenen waarom hij werd gearresteerd. Er waren ook wel concrete aanleidingen om hem te verdenken van het een en ander. Maar dat Michail Ghodorkovsky, die nu in ballingschap woont, buiten Rusland, zei, ze zijn compleet gek geworden.
Ja, ik wou zeggen, het klinkt als een spannende thriller.
Ja, behalve als je er woont en in zaken zit. En dan heb je natuurlijk ben je heel rijk. Dan vaar je op een jacht van een miljoen per strekkende meter. Maar je bent elke nacht bang dat ze langskomen. Omdat van al die mensen, over al die mensen, is iets te vinden in de archieven. En iedereen weet dat die archieven open gaan wanneer het uitkomt.
Dankjewel, Hubert Smeets. Oh, ja. Ik zit te wachten, maar ik ga door naar Italië. De Italiaanse overheid die weet onderhand namelijk niet meer wat ze met de vluchtelingen moeten doen en waar die vluchtelingen naartoe moeten. Want de opvangcentra die zitten overvol en nog steeds komen er dagelijks vluchtelingen aan op de Italiaanse kusten. De middelbare schoolleraar Antonio Calò uit het Noord-Italiaanse Treviso, hij denkt dat hij de oplossing heeft gevonden: immigranten in huis nemen.
Ah, chi sta preparando?
Sì, sto preparando cosa? Un pollo.
Pollo con?
Sì, verdure, cipolle e così.
Jacca staat in de keuken Afrikaanse kip te koken voor 12 personen. Hij is een van de 6 vluchtelingen die sinds een jaar bij de familie Calò in Treviso in het noordoosten van Italië in huis wonen. Vader Antonio, moeder Nicoletta en hun 4 volwassen kinderen besloten een jaar geleden een groep immigranten in huis te nemen.
Della pasta.
È enorme. Ma com'è nato questa cosa?
È nato che vedevamo talmente tanti morti durante l'anno scorso, soprattutto era aprile, maggio dell'anno scorso.
Na de zoveelste tragedie op zee, zegt de professor Calò, van april vorig jaar, besloten we dat we iets wilden doen. Het enige dat we konden doen eigenlijk was ons huis openstellen. Ik heb het er met mijn vrouw en mijn kinderen over gehad. En zij waren daarmee akkoord. En wij hebben onze beschikbaarheid doorgegeven aan de prefect van Treviso. En die dacht eigenlijk dat we gek waren geworden. Want in plaats van een tweede huis of een appartement dat we nog ergens hadden, hadden we ons eigen huis beschikbaar gesteld. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Maar na een tijdje stuurden zij dus ons 6 jonge Afrikanen waar ze nergens meer naartoe konden. En ja, zo is dit avontuur dus begonnen.
Zij waren esterrefatti perché pensavano che fosse la seconda casa, la terza casa, un appartamento, ma non la propria casa.
In de keuken gaan de voorbereidingen voor het avondeten door en hier op de bank hangt Mohammed. En uit zijn telefoon komt een courantvers. Hij heeft een app op zijn telefoon die hem oproept om te gaan bidden. En Mohammed is 27, hij komt uit Gambia en woont nu ruim een jaar bij de familie Calò.
C'era un problema che io ho avuto in Gambia, questa famiglia mi scappare.
Hij is weggegaan uit Gambia omdat hij een probleem had. En dat probleem had hij met de president. Hij wil er niet veel over zeggen en ik zie echt aan hem dat het moeilijk daar mee heeft om er iets over te vertellen. Giovanni is de derde zoon van professor Calò. Hij studeert in Basel, in Zwitserland. Studeert hij aan het conservatorium. Hij zegt, mijn ouders een jaar geleden hebben dat verteld, dat ze dat van plan waren en dat ook besproken met ons. Hij zegt, ik deel die keuze, maar ik moet wel zeggen dat in het begin niet makkelijk was. Ineens 6 mensen in huis. Ik moet zeggen dat ik het nu geweldig vind. Zij noemen jouw ouders mama en papa. Is dat niet een beetje raar?
In Afrika een le donne vengono chiamate mamma molto più facilmente di quanto avvenga qua.
Ik heb er geen last van. Ik weet dat in Afrika makkelijker figuren als mijn moeder mama worden genoemd. En dat vrij normaal is. Daar komt bij dat veel van de jongens zelf geen familie meer hebben. En dus mijn ouders echt zien als mensen waar ze zich aan vast kunnen houden. En dus het heel makkelijk is om mama of papa te zeggen tegen hen.
Buon appetito. credo che tra tutti i cosiddetti buonisti che stanno un po'
van alle zogenaamde good mensen is meneer Calo de meest consequente, zegt Mario Conte. Hij is raadslid voor de Lega Nord hier in Treviso. Maar in het algemeen heb ik erop tegen dat het een business is geworden, ook voor meneer Calo, want ook hij krijgt die 30 euro per vluchteling per nacht. En dan is het in mijn ogen geen opvang meer, maar business.
Non è né accoglienza, né umanità e né carità. Quello si chiama business.
Meneer Calo heeft zijn jongens, zoals hij ze noemt, verplicht naar Italiaanse les gestuurd. En nu lopen ze stage. Jacques werkt op een biologische boerderij. Het is vandaag ontzettend slecht weer. Dus op het land wordt niet gewerkt. Dus hij houdt zich vooral bezig met het werk in het winkeltje wat bij de biologische boerderij hoort. Marco is degene die hier de coöperatief runt. Het zijn coöperatieven waar die jongens werken. Wat doen die jongens hier? Cosa fanno i ragazzi?
I ragazzi qua stanno imparando tutto il lavoro legato all'agricoltura.
Nou, die jongens leren hier alles wat met landbouw te maken heeft, zegt Marco. Het zaaien, het verbouwen, het oogsten van groente en fruit. En daarnaast leren ze ook het vak van groenteboer. Het presenteren van de waren van de groente en fruit en het commerciële gedeelte. Het is dus echt een stage.
La verdura e come comporre gli ordini, insomma, come seguire gli ordini.
Italië worstelt met 150.000 mensen in opvangkampen, in asielzoekerscentra over het hele land. U heeft er 6 in huis genomen. Is dat de oplossing? Is dat de manier om met die 150.000 mensen om te gaan?
Sì, sei più sei più sei più sei più sei. Se noi dovessimo fare l'accoglienza diffusa secondo il modello che è emerso.
Ja, zegt professor Calo. Daar ben ik van overtuigd. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ik schaam mij niet voor om te zeggen dat verspreide opvang de oplossing is voor het asielprobleem. Maar dan moet wel het geld dat er beschikbaar is voor die opvang ook daadwerkelijk besteed worden aan het project zelf. En niet zoals nu, dat er mensen zijn die er gewoon grof geld aan verdienen. Volgens mij is de oplossing elk dorp 6. En in grotere steden elke wijk 6. Het mooie is, het werkt twee kanten op. Enerzijds wordt de integratie makkelijker. Want ze zijn dicht bij mensen, zitten dicht op de huid van Italianen. En aan de andere kant zijn er mogelijkheden, juist voor Italiaanse jongeren, om die immigranten betaald bij te staan.
Che non hanno lavoro o di persone che hanno perso lavoro attraverso questa attività.
Se wordt het een industrie weer, maar dan op een andere manier.
Sì, però no, attenzione, 6 più 6 più 6 più 6.
Ja, dat klopt, maar 6 plus 6 plus 6 is wel een industrie die behapbaar is, zegt meneer Calo. De kans op fraude en verspilling is een stuk kleiner.
Non è una cosa dove si imbroglia.
Chaka vertrok ruim 1,5 jaar geleden uit Ivoorkust om geld te verdienen voor zijn zieke moeder. Hij droomt van een carrière als profvoetballer, maar vooralsnog wacht hij op de uitslag van zijn asielaanvraag.
Maar wat nou als jouw asielverzoek afwijzen?
Adesso non lo so perché io non ho un parente qua in Europa.
Tornare indietro?
Tornare indietro come se io vado a assistere alla morte della mia mamma perché lei non sta proprio bene.
Hij zegt, ik weet niet wat er dan gebeurt. Ik weet niet waar ik heen ga als mijn asielverzoek wordt afgewezen. En teruggaan is geen optie. Als ik terugga, dan kan ik alleen maar erbij zitten tot mijn moeder sterft. En hij zegt, ik ga liever zelf hier dood dan dat ik haar zie sterven.
Preferisco di morire qua e di non andare a vedere lei. Capito?
Reportage van Angelo van Schijkwoorden.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij confrontaties tussen het leger en leden van de Rohingya, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische land. Al decennia lang wordt deze minderheid stelselmatig onderdrukt en verdreven. Journalist en Myanmar-kenner Minka Nijhuis. Welkom, Minka.
Goedenavond.
Minka, waarom is het geweld weer zo opgeleid?
Ja, de aanleiding die is eigenlijk nog heel onduidelijk. Het is een gebied wat inmiddels ook behoorlijk is afgesloten en tot militaire zone is verklaard. Een maand geleden is er op een drietal politieposten een aanval gepleegd door gewapende mannen. En de overheid wijst met de vinger naar Rohingya-groepen. En sinds dat gebeurd is, is het leger daar in actie gekomen. Het gebied is afgesloten, nagenoeg voor ook voor buitenlandse getuigen. Inmiddels is wel door satellietbeelden naar buiten gekomen dat er in ieder geval meer dan 400 huizen zijn afgebrand. En via lokale bronnen die verder niet onafhankelijk te verifiëren zijn, circuleren er allerlei verhalen van geweld tegen de bevolking, tegen de Rohingya-bevolking. Dat gaat over executies, over verkrachtingen, over arrestaties en martelingen.
En zijn er al cijfers? Want je zegt, er is geen pers, geen hulporganisaties, al een hele tijd niet. Maar weten we ondanks dat om hoeveel mensen zijn er gevlucht? Hoeveel doden zijn er gevallen?
Nou ja, die details die zijn natuurlijk ontzettend moeilijk. Want die komen van verschillende bronnen. En de overheid heeft het over een totaal van ruim 100 militanten die dan gedood zouden zijn. En hun eigen mensen, dus veiligheidstroepen, dat zou een 30-tal zijn. Maar ja, dat is allemaal dus heel onduidelijk om welke aantallen dat precies gaat. En dat is ook een van de punten waar nu natuurlijk op wordt aangedrongen, dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk en serieus onderzoek gaat plaatsvinden.
Ja, en wordt er ook op aangedrongen dat er wel pers en hulporganisaties naar binnen mogen?
Ja, zeker. Aung San Suu Kyi, die eigenlijk de machtigste civiele leider van het land is, die staat natuurlijk ook enorm onder druk nu van diplomaten en andere internationale organisaties om een onderzoek van start te laten gaan. Maar het probleem is, en dat zie je ook hier weer ter plekke heel duidelijk, dat sinds haar regering in het zadel zit, er eigenlijk twee regeringen zijn in Burma. Zij heeft dan wel met haar partij de verkiezingen gewonnen, maar de ministeries die gaan over de veiligheid, de defensie en grenszaken, die staan nog altijd onder controle van de militairen. En bovendien moet zij ook, om een werkbare relatie te houden met een leger dat nog altijd heel veel politieke macht heeft, manoeuvreren. Dus zij zit in een ontzettend moeilijke positie om heel erg veel invloed uit te oefenen. Wat verder in dit gebied nog extra ingewikkeld is, dat er ook de lokale macht ligt bij een hele nationalistische, boeddhistische minderheid die de verkiezingen, lokale verkiezingen gewonnen hebben. En die zich ook niet al te veel gelegen laten liggen aan een meer democratische stemming in het land. En die al decennia lang de moslimbevolking als de grote vijand zien.
Ja, nou hebben mensenrechtenorganisaties al gewaarschuwd, hè? Die zeggen, er is sprake van etnische zuivering. Is het terecht? Is er sprake van genocide volgens jou?
Ja, ik vind dat genocide-woord altijd ontzettend ingewikkeld om uit te spreken. Maar dat de stateloze Rohingya-minderheid heel erg zwaar vervolgd wordt, dat is zonder meer duidelijk. Ik ben er zelf een aantal keren geweest. En dan zie je ook mensen die daar in totaal rechteloze situatie leven, in kampen of in een ghetto, die eigenlijk geen mogelijkheden hebben voor opleidingen, voor reizen, voor werk. Het is beslist een zeer zwaar vervolgde minderheid die in Burma ook eigenlijk geen vrienden heeft. Dus sowieso is in het land de verhouding tussen moslims en boeddhisten met regelmaat gespannen, omdat de generaals vroeger echt een bewind voerden waarbij de boeddhisten toch als de superiore burgers gezien werden. Maar in het geval van de Rohingya, die door de lokale bevolking ook nog eens worden gezien als indringers uit Bangladesh, ja, daar is al helemaal geen sympathie voor te vinden. En die stemming verspreidt zich ook wel heel erg naar de rest van het land. Ik ben altijd verbijsterd hoe weinig van mijn kennissen die zich jaren lang hebben ingezet voor democratie en mensenrechten, en ook met grote moed, hoe weinig mensen daarvan ook opkomen voor Rohingya's en hoeveel er zijn die ook de, ja, toch grotendeels propaganda volgen. Het zijn illegale indringers en ze horen in ons land niet thuis. Ze worden ook officieel niet erkend, hè, als etnische minderheid.
Ja, en ze wonen er al generaties. Geen vrienden voor, in Burma voor de Rohingya's, zeg jij. Hebben de Rohingya's überhaupt vrienden in het buitenland? Want het is ook heel erg stil als het gaat om de internationale gemeenschap.
Nou, er is wel een kleine groep van ambassadeurs begin november in het gebied geweest. Maar die moeten natuurlijk ook reizen onder zware restricties. En verder heeft Aung San Suu Kyi een internationale commissie aangesteld onder leiding van Kofi Annan, die onderzoek moet gaan doen en die in 2017 met aanbevelingen moet komen. Maar voor zover ik weet hebben die wel toegang tot de hoofdstad van de Rakhine-staat, Sitwe, maar mogen zij ook het gebied waar dit nu over gaat niet binnen. Dus er is behoorlijk veel tegenwerking. Wat ik verder wel merk is dat in veel moslimlanden Burma nu eigenlijk maar, of Myanmar, maar door één bril gezien wordt. En dat is het volgende land dat moslims onderdrukt. Dus dat heeft wel een enorme effect. Ook in dat veel verder gaat dan de situatie in Myanmar zelf.
Goed, dankjewel voor deze heldere uitleg. Myanmar-kenner en journalist Minka Nijhuis, dankjewel. 8:30 bijna, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Morgen zijn we er weer. Straks op deze zender de collega's van Langs de Lijn en Omstreken met Margje Fixen en Robert Meder. Maar eerst het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kees Groot.
President Poetin heeft zijn minister van Economische Zaken ontslagen. Volgens een woordvoerder heeft de president het vertrouwen verloren in minister Ulyukayev. Die werd vannacht gearresteerd omdat hij zich zou hebben laten omkopen door het staatsoliebedrijf Rosneft. Angela Merkel gaat volgend jaar voor een vierde termijn als bondskanselier. Dat heeft een prominent parlementslid van haar partij, de CDU, gezegd op CNN. Hij noemde Merkel een van de pijlers van de westerse politiek. Volgens hem zal ze zich kandidaat stellen en handelen als een verantwoordelijke leider. Curaçaose ministers hebben de afgelopen jaren voor meer dan 4 miljoen euro aan opdrachten goedgekeurd, terwijl ze daar helemaal geen bevoegdheid voor hadden. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport. De minister van Sociale Zaken zou een subsidie voor een partijgenoot hebben verhoogd van 40.000 euro naar ruim 3 ton. En gemeenten hebben geld dat bedoeld was voor zorg overgeheveld naar de algemene reserve. Daardoor kan het ook uitgegeven worden aan andere zaken. Vorig jaar hielden de gemeenten 1,2 miljard euro over uit het zorgbudget. En uit een enquête blijkt dat 20% van de gemeenten het overgebleven geld niet volledig heeft gereserveerd voor zorgtaken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Margje Fixen.
Hele goedenavond. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. Met uiteraard lekker veel sport en mooie verhalen uit en naast het nieuws.
Ja, er wordt gewaterpolo'd. De World League mannen. Nederland speelt tegen Frankrijk. Uitgerekend Frankrijk, de ploeg die voorkwam dat Nederland naar de Olympische Spelen van Rio ging.
En morgen zit oud-wielrenner Thomas Dekker bij ons voor een uitgebreid gesprek over zijn boek, waarin hij de vuile was buiten hangt. En over de reacties daarop natuurlijk. Maar u hoort hem zo meteen ook al even, want vandaag was de boekpresentatie.
En het gaat niet goed met de vrijheid van godsdienst. Dat staat in een vandaag uitgekomen rapport van Kerk in Nood. En de directeur Joris van Voorst is hier bij ons in de studio. Daar gaan we zo mee praten.
En wij hebben al even mogen luisteren naar de soundcheck van G. Reinders en Siep van der Ploeg. Ze staan samen op de planken in het Limburgs en het Fries. En ze treden straks live bij ons op.
U kunt meekijken. Doe het dan via de webcam op nporadio1.nl. En reageren kan natuurlijk zoals altijd via Twitter. Doe dat dan met de hashtag LDLEO.
Doping, seks, alcohol, het was allemaal schering en inslag in de wielercarrière van Thomas Dekker. Een carrière die veel korter is geweest dan hij voor ogen had. Hij vertelt er openhartig over in zijn boek dat vandaag officieel is gepresenteerd. En Dekker vertelt waarom hij zijn verhaal opgeschreven wilde hebben.
Voornamelijk ook voor mezelf. De bizariteit. Ik denk als je het leest dat de meeste mensen wel dachten dat het een extreem leven was. Maar hoe het er in het echt uitzag, wist niemand. En ik ben er op een gegeven moment mee begonnen. En ik heb mezelf er ook wel eens voor vervloekt om het te doen. Ik heb Thijs ook wel eens gehaat. Thijs en ik staan denk ik qua persoonlijkheid recht tegenover elkaar. Misschien ben ik iets meer naar het midden gegaan en iets milder. Maar hij was vroeger, dat waren de personen die mijn grootste tegenstanders waren. Journalisten die kritisch waren. En om nu één keer dat op te schrijven, de bizariteit waar ik in terecht kwam. Als jonge wielrenner. En één droom te hebben om een hele goede